Beste luisteraar, wij van Bondro FM wensen u alle goeds toe. Sterkte als u mindere momenten hebt en heel veel wijsheid toegewenst in al wat u onderneemt of nog van plan bent te doen. Odi.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Why can't you come back and dance?
Hello.
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 U luistert naar Bontroe FM Radio via salto.nl Caribbean FM. Luisteraars, welkom in het tweede uur.
Onze thema's en de muziek op deze dinsdag.
Dames en heren, de langverwachte show is er vandaag voor het laatst. Annemarie Hunsen!
En ze komt op het podium.
Dank u wel. Dank u wel.
God bless Ranam Konde. Condreman, avispo stone, avispo te, una serenama, una frakisserana, da lobby condre poca moto, da condre pema ma peru combate, nanga pema ma shulafu, da fossi te, una serenama, un tang serenama, de, alas ma singe. Dembigi masra, come si da anu, come si da anu. Demus veti, uwayen kimi dan. Met na ko, o singe puru. Dado blessu nam kondre. Zula. Umus breda kuna serenama. Kuna serenama. Utango waka usi utango waka. Umus grai kumbaka. Kondre serenam.
Annemarie Hunsel, 1943, is een Surinaams-Nederlandse singer-songwriter, ook wel bekend als de diva van het Surinaamse levenslied. In de jaren 2010 maakte ze deel uit van de theatervoorstelling The Grand Ladies of Jazz. In 2014 werd ze onderscheiden met de Gouden Vioolspeld tijdens de Sophie Redmond-lezing. In 2016 werd haar cd Datra Sophie Redmond opnieuw uitgegeven onder de titel Midren. Ze is de moeder van Graciela Hunsel Rivero, ook een bekende zangeres en eigenaar van een New Jazz en wereldpodium met repetitieruimte in Amsterdam-Zuidoost, dat dient als een cultureel centrum voor Amsterdam, Nederland en de wereld. Hartelijke dank aan Annemarie Hunsel voor het geven van toestemming aan Helle Jekiel om haar lied te gebruiken in de Bontroe FM radio-uitzendingen. Voor meer informatie over Annemarie Hunsel, bezoek Wikipedia. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Caro. Mensen, dankjewel. Kom hier. Yeah. Oké. Oh my god, is dat kondre. Ben mijn mapeer mi combatte. En dat zat aan te dide. Nu aan het poeren gimme. Mi ego waka. Mame kombaka. Mika aja a combatte beri. Mi no man tan far away. So nanga mi rudu. En dat ben motan. Fafunu. Visa combatte no beri. Unafja. Mine spang. Us don ya ti den isam sang me yera poke bar her yai afisi boto doro afisi boto doro ai baya unos bang un resto me con
uitzending van dinsdag 26 november 2024, het eerste en tweede uur. Wij zenden niet uit in de maand december. Alle goeds toegewenst in deze laatste maand van het jaar. Wij duimen samen met u dat alles naar wens verloopt. Fijne voorbereiding op het nieuwe jaar. Bontroe FM is terug op dinsdag 7 januari 2025. Vandaag in de uitzending. Abtots tips. Gevangenisschool UNICEF Kinderrechten Filmfestival. De Universiteit van Nederland, Vepen, over hoe je met dodelijke aardbeiendamp jongeren verleidt. Column, Karin Amatmoekrim Maccabi supporters kregen geen klappen omdat ze Joods zijn. De Universiteit van Nederland, eens arm altijd arm? Raar maar waar, dit voorspelde Nostradamus voor 2024. Stamvaste radio, Stuart Kensenhuis in gesprek met Guus Pengel, 30-jarig jubileum als tekstschrijver voor televisie, film, muziek en theater. Maarten van Rossem, Donald Trump neemt zoete wraak. Muziek, Adele, When We Were Young. In de knipselkrant op onze website leest u meer over de thema's die wij uitzenden. Hallo, u luistert naar Bontroe FM, Salto Amsterdam, Caribbean FM.
Everybody loves the things you do. From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you.
Het einde van 2023 is alweer in zicht. Wat betekent dat het tijd is voor een nieuwe video over de voorspellingen van Nostradamus en andere bekende zieners voor het jaar 2024. Daarnaast gaan we in deze video terugkijken naar de voorspellingen die gedaan zijn over 2023 en wat daar nou eigenlijk allemaal van uitgekomen is. Laten we beginnen met een extreem korte introductie over wie Nostradamus nou ook alweer precies is. Nostradamus was een Franse arts, astroloog en profeet die leefde van 1503 tot 1566. Hij is vooral bekend geworden door een boek met zijn voorspellingen, genaamd Les Prophéties. In dit boek staan meer dan honderden voorspellingen die hij op verschillende manieren had ontvangen, zowel door droominterpretatie, astrologie en andere occulte praktijken. Nostradamus beweerde dat hij de toekomst kon zien en dat zijn voorspellingen gebeurtenissen accuraat zouden voorspellen tot en met het einde der tijden. In het boek met voorspellingen van Nostradamus, The Complete Prophecies for the Future, staat het volgende geschreven over 2024. De eerste voorspelling luidt als volgt. De droge aarde zal nog verder uitdrogen en er zullen grote overstromingen komen. Ook waarschuwt hij voor een zeer grote hongersnood door een pestgolf. Waarbij het laatste gedeelte van zijn voorspelling mogelijk verwijst naar tsunamis die de landbouw vernietigen en ervoor zorgen dat ziekte en honger de kop opsteken. Als zijn visies kloppen, kunnen we in 2024 nog rampzaligere klimaatveranderingen verwachten dan dat we al vrezen. Het is waarschijnlijk maar goed dat recent Nederlandse en Duitse wetenschappers een megadamproject hebben voorgesteld die Nederland en het westen van Europa moeten beschermen tegen de rijzende zeespiegel. Een andere grote voorspelling zegt het volgende. Gevecht en zeeslag. De rode tegenstander zal bleek worden van angst en de grote oceaan in angst brengen. Volgens sommigen betekent dit dat er een oorlog aan zit te komen tussen de NAVO en China. Ze zeggen dat het al langer wrijft tussen de twee en dat het conflict nog wel eens uit de hand kan lopen als de NAVO doorzet met zijn plannen om uit te breiden in Azië. En dan met name in Japan. Anderen interpreteren de voorspelling als nog een waarschuwing richting het klimaat. De rode tegenstander kan volgens hun de zon betekenen die de zeeën zal doen koken. Zijn andere twee laatste grote voorspellingen gaan als volgt. King of the Isles, die een omstreden scheiding achter de rug heeft en met geweld werd verdreven. Hij wordt vervangen door iemand die niet het kenmerk van een koning draagt. Volgens bekende Nostradamus analyticus wijst dit erop dat koning Charles III gedwongen wordt om af te treden vanwege aanhoudende aanvallen op zowel hemzelf als zijn tweede vrouw en dat Harry, de man die geen kenmerk van een koning heeft, de kroon overneemt in tegenstelling tot William. Over de paus zegt hij, door de dood van een zeer oude paus zal een Romein van goede leeftijd worden gekozen. Met een paus die momenteel 87 jaar oud is en een van de oudste pausen in de 2000-jarige geschiedenis van de kerk, kan deze voorspelling nog wel eens uit gaan komen. Laten we meteen maar eens kijken naar de voorspellingen van Baba Vanga. Zij was een Bulgaarse mythicus en genezer die beweerde de toekomst te kunnen zien. Sinds haar vroege jeugd werd ze blind en bracht ze het grote deel van haar leven door in het Rupit-gebied van het Belasica-gebergte in Bulgarije. Eind jaren 70 en 80 was ze algemeen bekend in Oost-Europa vanwege haar vermeende vermogens tot genezen en kennis van gebeurtenissen die nog plaats moesten vinden. Ze werd ook wel de moderne Nostradamus genoemd. Baba Vanga heeft ook een aantal voorspellingen gedaan voor 2024. En deze gaan met name over verschillende technologische hoogstandjes. Zo voorspelt ze dat er een doorbraak aan zit te komen in quantum computing. Daarnaast voorspelt ze dat er in 2024 de eerste mensen in een lab gemaakt gaan worden. En ook dat er uiteindelijk een medicijn voor kanker ontdekt wordt. Nog ruim voordat ze stierf in 1996, wist ze de exacte datum te voorspellen wanneer ze kwam te overlijden. Laten we dus hopen dat ze net zo accuraat is met deze voorspellingen. Laten we dan nu gaan kijken naar de voorspellingen van Nostradamus die hij gemaakt had over 2023. En wat daar nou eigenlijk allemaal van klopte. Als eerste benoemde hij een 7 maanden lange oorlog. Mensen dood door kwaad. De oorlog in Oekraïne is al een tijdje aan de gang, maar die in Israël is net weer opgeleid. Als dit inderdaad 7 maanden zal duren, dan kan blijken dat hij gelijk had. Een andere voorspelling had het over een hemelse brand. Iets wat door velen geïnterpreteerd werd als het einde der tijden. Anderen zagen het meer als een uitbarsting van een Europese vulkaan. Baba Vanga voorspelde daar ook nog eens bij dat er een grote explosie met een kerncentrale de hemel in brand zou steken. Beide voorspellingen lijken gelukkig niet te zijn uitgekomen. Een andere voorspelling over 2023 van Nostradamus ging als volgt. Als de zon zal het hoofd de glanzende zee verschroeien. De levende vissen van de Zwarte Zee zullen koken. Wanneer Rodos en Genio half uitgehongerd zullen zijn, zal het lokale volk zwoegen om ze te snijden. Rodos werd halverwege dit jaar, net als de rest van Europa, geteisterd door extreem hoge temperaturen. Met als gevolg dat er bosbranden uitbraken, waarbij vele mensen moesten vluchten. De zomer van 2023 gaat de boeken in als een van de heetste hittegolven in 50 jaar. We kunnen dus met redelijke zekerheid zeggen dat deze voorspelling uitgekomen is. Of dit ook het geval gaat zijn voor de voorspellingen in 2024 moet nog blijken. Bedankt voor het kijken
Everybody
en tot de volgende video.
Loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true.
Music from Adele, When We Were Young. Hello, you are listening to Bondrew FM, Soto Amsterdam, Caribbean FM.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were. Just like a movie, it was just like a song.
I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song.
When we were young, when we were young, when we were young, when we were young.
It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young.
Trump heeft gewonnen. Ik moet zeggen, mijn duistere vermoedens waren al dat hij dat zou gaan doen. Altijd makkelijk om te zeggen achteraf, maar u kunt het controleren, want ik heb het daadwerkelijk gezegd. Is het een zogenaamde landslide overwinning? Nee, dat is het eigenlijk niet. Een verschuiving van 2% had ongeveer dezelfde resultaten voor Kamala Harris opgeleverd. Is die nu plotseling een populaire figuur geworden? Nee, dat is die ook niet geworden. Een ruime meerderheid van Amerikanen ziet het niet zo erg in hem zitten. Maar dat is natuurlijk het dilemma van een keuze tussen twee personen. Dat je dan deze kiest. En kennelijk heeft hij in allerlei opzichten er toch het voordeel gehad dat hij in dat tijd, toen hij president was, een heel goed draaiende economie had. Kiezers zijn zich op dit moment weinig bewust geweest, kennelijk het feit dat die economie nog steeds heel goed draait. En ze hebben, zoals zoveel kiezers, zoals zo vaak in de Verenigde Staten, niet waar, de lui die er zitten moeten eruit en er moeten nieuwe lui in. Ik heb al eerder uitgelegd, vrij uitgebreid, dat ik deze hele verkiezing eigenlijk flauwekul vind, gezien de kandidaat van de Republikeinen. Een door en door ondemocratische figuur die in allerlei opzichten, niet waar, alle regels, alle constitutionele voorschriften, wat dan ook maar geschonden heeft. Die een staatsgreep gepleegd heeft, die het resultaten van 4 jaar geleden ontkend heeft, die van tevoren had aangekondigd dat als hij niet zou winnen, dat hij dan herrie zou gaan maken. Wat ertoe leidde dat overal bewaking was, die overigens achteraf niet erg noodzakelijk is gebleken. Dus ja, ik vond de hele verkiezingen eigenlijk een aanfluiting. Een vernederende onderneming, laat ik het zo maar zeggen. Ik wil ook nog wel eens duidelijk maken dat Trump natuurlijk niet de oorzaak is van de Amerikaanse politieke ellende, maar dat die ellende veroorzaakt is door de Republikeinse Partij, die eigenlijk alle jaar of 30 koerst op een vrij radicale, nogal sectarische koers, waarbij in feite alles geoorloofd lijkt te zijn om de Democraten op zo efficiënt mogelijke wijze in de wielen te rijden.
Daar ging de vorige podcast over. Hè? Daar heb je een uitgebreid verhaal over verteld.
Nou, dat heb ik dan allemaal eens een keer eerder gezegd, maar het kan nooit kwaad.
Hey. Nee, zeker niet. Maar voor mensen die het gemist hebben, kunnen
het
terugluisteren.
Het geheim van alle onderwijs is herhaling. Ja. Schijnt zo te zijn. Vandaar. En nu is het zo dat hij vrij goed gescoord heeft, ook op een aantal plekken waar je dat niet zo direct van Trump zou verwachten. En met name bijvoorbeeld mannen, Latino-mannen, die hebben verrassend veel op hem gestemd. Er zit een vrij evidente misogyne boodschap in zijn succes. Kijk, ja, Trump, toch een man, spierballentaal, indrukwekkend, enzovoort, enzovoort.
Dat heeft die Latino's aangesproken, denk ik.
Ja, en dan moet ik er direct bij zeggen, men vroeg mij al meteen vandaag, zou dan een blanke man wel hebben gewonnen van Trump? Dat denk ik niet. Ik denk toch dat die economische factor, niet waar, en het feit dat Biden in het Witte Huis zit, dat natuurlijk de hele Biden-campagne in feite toch een instortende ruïne was. Voor zover ruïnes dan nog verder in kunnen storten, vanzelfsprekend. Dus ik denk dat dat het heel lastig was geweest voor de Democraten om deze ronde van de verkiezingen te winnen. Dus je ziet dat in feite de Trump-beker moet tot op de bodem worden leeggedronken. De Trump-ziekte moet kennelijk langdurig uitgeziekt worden. En wie weet is dan een zeker herstel mogelijk, maar dat weet ik helemaal niet. Wat voor ons natuurlijk eigenlijk het interessantste is wat zijn de, kijk dat de Amerikanen deze halve garen nog eens een keer 4 jaar hebben gegund, is natuurlijk heel wonderlijk. Want ze weten hoe de eerste 4 jaren waren. Ze weten hoe totaal incompetent hij op de COVID-crisis gereageerd heeft. Ze weten wat een chaos en een verwarring hij de eerste 4 jaar heeft gecreëerd. Dus ja, ze hebben toch. Kijk, als die man uit het niets was opgerezen en een soort messiasachtige figuur was geweest, zou je nog zeggen, nou ja, een soort van begrip. Maar ze wisten waar ze aan toe waren. Ze wisten wat ze binnenhaalden. Ze wisten wat ze achter het bureau in de Oval Office zetten. En dat maakt het natuurlijk eigenlijk ten aanzien van de Amerikaanse kiezers nog een graadje erger, zou ik zeggen. Waar nog eens bleek natuurlijk dat ze eigenlijk geen enkel benul en ook geen enkele interesse hebben in constitutionele garanties of in de rechtsstaat of in de regels waar je aan moet houden in een democratische orde. Wil dat ook een democratische orde blijven? Want ze wisten net zo goed dat Trump allerlei autocratische uitspraken heeft gedaan. Wat hij al niet van plan is om het leger in te zetten. Zie ik zo'n vaart niet lopen overigens, maar goed, hij heeft met van alles en nog wat gedreigd en hij heeft ook duidelijk gemaakt dat een autoritaire stijl van regeren, dat hij dat graag ziet. En ja, in feite is toch de bedoeling van de Amerikaanse constitutie dat die autoritaire stijl niet al te veel ruimte krijgt. Al heeft de president in de loop der jaren steeds meer ruimte gekregen. Dat is een heel ander punt ten aanzien van het Amerikaanse bestel dat natuurlijk, althans in mijn ogen, het heel, heel, heel onverstandig is om het tenslotte altijd te laten aankomen op een keuze tussen twee personen. Die kunnen allebei in principe ongeschikt of weinig gekwalificeerd zijn en dan moet je er toch eentje kiezen. In dit geval is Trump bij uitstek niet gekwalificeerd en volstrekt ongeschikt voor de functie en toch hebben ze hem gekozen. Vanwege in feite niet waar, daadkrachtige retoriek, dat hele gezeven dat hij een succesvolle zakenman zou zijn, wat hij helemaal niet geweest is. Kortom, het is vooral symboliek wat hem nu over de streep heeft geholpen.
Ook
denk
de popular vote, hè?
En hij gaat ook waarschijnlijk de popular vote winnen. En Harris heeft natuurlijk verloren, omdat zij toch getekend was door de erfenis van Biden. Dat zij natuurlijk ook die mislukte Biden-campagne in zekere zin mee moest nemen. Ze heeft daar, naar mijn idee, heeft ze dat vrij redelijk gedaan, maar het was evident, was het niet voldoende. Dus laat maar zeggen, de macho-retoriek heeft hier wel een overwinningje behaald.
Maar is de economie het belangrijkste onderwerp dan gebleken? Dat
ja,
mensen
dat
zeggen...
denk ik dat je dat wel kunt stellen. Hoewel die economie helemaal niet slecht draait. Amerika is een groot economisch succes.
Nee, maar de
succes.
Mensen profiteren er niet van. Die zeggen de boodschappen zijn...
Nee, daar hebben ze groot gelijk in. Ze hebben, en dat heeft een heel belangrijke rol gespeeld. Dus die inflatiepiek die overigens al lang weer verdwenen is. Maar die natuurlijk één keer een jaar enorm omhoog schoot. Waardoor op allerlei voor de hand liggende boodschappen duurder waren geworden. Net zo goed als dat ook in Nederland het geval is geweest. Misschien heeft dat ook in Nederland wel een rol gespeeld bij onze verkiezingsuitslag in de herfst. Dat kan ik me eigenlijk niet herinneren, maar dat zou best kunnen. Dus ja, ik denk dat economische issues uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. Plus die hele symboliek die Trump heeft opgeroepen dat hij... Nou ja, dat hij een macho-man is.
Ja.
Je kunt ook denken aan zijn reactie op de moordaanslag die gepleegd is. Waarbij hij zich omhoog worstelt en dan roept fight, fight, fight. Dat ja, ik moet zeggen, dat doet hij dan. Hè. Als acteur is het een man die wel tot sommige dingen in staat is. Al met al is het natuurlijk het hele proces van die verkiezingen, gegeven het feit... dat een politieke crimineel daarin de hoofdrol heeft gespeeld... plus het feit dat die man daadwerkelijk gekozen is... is een jammerlijke zaak. Is ook, denk ik, een testimonium pauper taat. Is een evident teken dat de Amerikaanse democratie... in zeer ernstige problemen verkeert.
Ja. Ik ga
die alleen maar ernstiger zullen worden... naarmate hij langer president is.
Ja, want volgens
ja
mij
laten we het even proberen.
Volgens mij hebben ze je nodig. Daar. We bellen eventjes met Celeste. En dan kijken we eventjes wat er is ondertussen.
Ik heb wel geluid uitstaan. Hè? Moet ik
dan moet je even aanzetten, ja. Bellen we even terug. We krijgen een bericht van of je nu al beschikbaar bent voor een toelichting.
Ja, ik ben beschikbaar.
Oké.
Okay. Ik ben beschikbaar. Ja. Ik kijk naar dat klote cameraatje.
Even kijken, dan doen we die. Hallo, zijn jullie daar? Hallo, Paul? Ja, we...
Excuse me, we do echt zwakker. As a folk film, the MPAT, we try to put a program together with different opinions from a broad spectrum of views and topics. I'm very pleased and honored to introduce Stacey Langton to you. Stacey's main topic is her fight against pornography in schools and school libraries and their gender ideology used to
yeah. children in the United
States. Stacey, thank you so much for coming out to us the day after the election.
Sorry, Stacey just walked in, sturen ze nu. Dus er was even paniek blijkbaar, maar nu niet meer. Dus
Stacey,
we kunnen even...
Stacey was te laat. Die was, ken ik, alsmaar te laat, toch?
Even kijken, ja. Even luisteren wat... Hallo?
Hoi. Paul zei tegen mij, Stacey is er nog niet. Stacey is er niet. Kan Maarten eerst? Ik zeg, tuurlijk. Dus ik klap de computer over, app jou. En op dat moment liep zij binnen.
Oh, geen probleem. We hoorden het, ja. Maar we zitten stand-by. Als zij klaar is, dan roep maar. Dan komen we.
Ik vind jullie flexibiliteit, zegt ook even tegen Maarten. Flexibiliteit echt top.
Ja, helemaal fijn. En dat op mijn leeftijd.
Nou, Maarten. Oh, je hoort mij ook. Dat is heel fijn. Ik loop nu even buiten de zaal. Maar gaan we naar binnen. Want ik moet even wat microfoons bij de Q&A zo doen. Maar ik laat Tom via jouw app, zeg ik even, kan het nu. Vind je het oké? Okay?
Prima, dat is helemaal goed. We houden het in de gaten.
Helemaal goed, dankjewel.
Tot zo. Hoi, hoi. Oké, waar waren we gebleven?
We waren gebleven met beschouwingen over de eventuele effecten.
Oh ja. Ga je eerst in het binnenland beginnen? Of in...
Ja, laten we maar met het binnenland beginnen. Want hij heeft natuurlijk allerlei verschrikkelijke dingen voorspeld. Dat hij, ten eerste gaat hij dus achter zijn vijanden aan. Die moeten allemaal veroordeeld worden. En wat hem betreft geloof ik ook opgesloten. Dat was al een thema bij Hillary. Lock her up.
Is dat bijvoorbeeld die aanklager rond die rechtszaken?
Nee. Je moet hier denken ook aan de hele familie Biden. Dat is geen ander. Ik denk eerlijk gezegd dat die pap ook niet zo heet gegeten zal worden als die geserveerd is bij de diverse verkiezingsbijeenkomsten.
Maar die rechtszaken gaan niet door tegen hem, toch?
Ja, nou ja. Nou, die rechtszaken moeten in principe gewoon doorlopen. Waarom niet? En dat wordt op zichzelf een heel interessant circus. Al heeft het Supreme Court niet zo lang geleden verklaard dat de president in feite niet strafbaar is voor die dingen die hij noodzakelijkerwijze of heeft willen doen tijdens zijn presidentschap, waarmee hij voor een belangrijk gedeelte immuniteit toegeschreven kreeg door het Supreme Court, waar, je begrijpt, alle juristen zeer ingrijpende bezwaren tegen hebben gemaakt, want dat is natuurlijk een hele wonderlijke toestand in feite. Wel nu, hij gaat achter zijn vijanden aan. Daar zit altijd een rechter tussen, dus ik denk dat dat niet zo'n verschrikkelijke vaart zal lopen. Bovendien is procederen een van de grootste liefhebberijen van de Amerikaanse samenleving. Hoe langer en hoe complexer en hoe duurder, hoe beter het eigenlijk is. Ik geloof niet dat er één land ter wereld is met zoveel advocaten per hoofd van de bevolking als juist het Amerikaanse volk. Dus daar kun je al aan zien wat een belangrijke liefhebberij het is. Dan heeft hij beloofd natuurlijk om tientallen miljoenen mensen het land die niet legaal in de Verenigde Staten verblijven, om die het land uit te zetten. Dat zal natuurlijk steeds afhankelijk moeten zijn van het gebruik van lokaal gezag. Het is maar de vraag of het lokale gezag op elke locatie ook daaraan mee zal willen werken. Zal een staat als Californië daaraan meedoen? Of zal die zeggen, ja, je kunt de pot op, kom ze maar halen. Of wij zullen ons verzetten. Of dat ligt juridisch natuurlijk ook, omdat hier ook het hele terrein tussen federale en statelijke overheden, niet waar, niet helemaal duidelijk is, zou ik zeggen. Hij heeft gedreigd om het leger ook intern tegen zijn vijanden in te zetten. Alsof er ook een soort guerrilla-achtige opstanden zouden kunnen ontstaan tegen zijn presidentschap, terwijl hij in feite de hoofdguerrillero is, niet waar, die toevallig in het Witte Huis terechtgekomen is. Ook dat zie ik niet zo gebeuren, omdat ik denk dat het leger tot het uiterste zal gaan in verzet tegen inzet in eigen land. Dat is omdat ze daar niets voor voelen. En ik vermoed eerlijk gezegd dat dat ook wettelijk heel lastig zal liggen. De National Guard is iets anders, maar het leger zelf, dat zie ik nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Dus het zijn een hele reeks van toch, ja, je moet dat toch maar weer zeggen, halfgare dreigementen, waarvan ik eerst wel eens wil zien hoe dat dan precies uitgevoerd zal worden. Doet een beetje denken aan onze huidige zittende Nederlandse regering, die ook allerlei fantastische dingen beloofd heeft en dreigementen uitspreekt en waarbij je dan altijd als uitgesproken zijn denkt, en hoe gaat dat dan precies gebeuren? Wie gaat dat dan organiseren? En op welke wijze wordt dat georganiseerd? Dat is daar onduidelijk en dat is in Nederland natuurlijk ook onduidelijk.
En dat project 2025, hoe realistisch is dat?
Ja, dat moet je niet als realistisch zien. Dat in feite de essentie daarvan is natuurlijk Make America Great Again.
Ja, ze weer trouw aan de president en niet aan de grondwet. Ja,
keer terug naar de jaren 50. Keer terug toen Amerika nog gezond was, nog blank was. Nou ja, er waren wel zwarte, maar goed, daar hadden we toen nog niet zoveel last van. En nou ja, die immigranten die waren er ook wel, maar toch in veel geringere aantallen. Dat is vooral na de jaren 60 is dat op gang gekomen, die enorme immigrantenstroom uit Centraal- en Zuid-Amerika. Dus ja, hè, terug naar de jaren 50. Wat natuurlijk in allerlei opzichten meer gedroomde jaren 50 zijn. De golden years in feite, de gouden jaren van al die achterlijk grote auto's en zo. Daar moeten de mensen nog maar eens even naar kijken. Ja, dat is eigenlijk het droombeeld wat die gaat realiseren. Dat is ten aanzien van de binnenlandse politiek.
Maar je denkt niet dat dat gaat gebeuren, dat de soep zo heet gegeten wordt rondom dat project?
Ja, dat denk ik. Ja.
Maar hij heeft bijvoorbeeld wel zo'n Kennedy, die zal een rol krijgen in de regering.
Ja, als Kennedy natuurlijk die een belangrijke rol zou krijgen in de gezondheidszorg. Kennedy is een fervent tegenstander van alle vormen van vaccinatie.
En ook de wetenschap vindt hij mooi.
Dan
onzin.
Zal dat ook op statelijk niveau aangevochten worden. En dan denk ik dat de federale overheid dat dik gaat verliezen, eerlijk gezegd. Dat ga je niet waarmaken. Je gaat niet waarmaken dat de federale overheid alle vormen van vaccinatie gaat verbieden of tegenwerken of duurder maken. Dat gaat niet gebeuren.
Oké, maar je hebt wel dat.
Kijk, Amerika is een land waar, zoals we ondertussen wel genoegzaam hebben geleerd, een enorme hoeveelheid volstrekte halve garen wonen. Maar zo erg lijkt het mij ook niet te kunnen worden.
Maar de Senaat hebben ze sowieso al in handen.
Het huis is nog niet zeker. Dat moeten we nog even afwachten. Dan moesten nog, ik weet niet, toch nog 40 zetels moeten daar nog nauwkeurig geteld worden of zoiets dergelijks. Dus dat moeten we even afwachten. Als hij de Senaat heeft en het huis van afgevaardigden, niet waar, en natuurlijk het presidentschap. Dat betekent dat zijn macht op het federale niveau aanzienlijk is. Maar dan komen we er toch tussen met het feit dat er 50 staten zijn. En sommige van die staten hebben een zeer omvangrijk statelijk apparaat en leven en regeren naar heel andere regels en voornemens dan Donald Trump zal doen vanuit het Witte Huis. Ik geef je het voorbeeld van Texas zal misschien graag mee willen doen, maar de staat New York waarschijnlijk niet. Californië waarschijnlijk ook niet. Het is altijd een beetje buitenbeentje geweest, ook op het punt van regelgeving. Dus dat moeten we allemaal nog maar eens zien.
Maar hij heeft wel meer macht dan ooit nu.
Ja, nou, er zijn natuurlijk meerdere presidenten geweest die president waren en tegelijkertijd...
Maar het waren geen Trumps. In 2016 had hij niet
je deze... Je wou zeggen, het waren geen halve garen.
Ja, dit is toch wel gevaarlijk, toch?
Ja, daar zit wel iets in, maar dan zit er dus A, de rechterlijke macht tussen.
En die kan hij ook naar zijn hand zetten.
Tot op zekere hoogte, maar niet helemaal. En bovendien zit daar natuurlijk ook nog, daar zitten de statelijke overheden tussen. Dus ik denk dat je het er niet te goed aan doet. Wordt Amerika een soort dictatuur? Dat zou mij enorm verbazen.
Autocratie,
daarvoor is het te groot, te complex, te ingewikkeld, te lastig als één grote eenheid te beschouwen. Zo zit het niet in. Wij denken natuurlijk wel een beetje vanuit Nederlands perspectief. Ja, als je Nederland effectief spuugt in vier windrichtingen, dan heb je het wel eens een beetje gehad in Nederland. Maar in Amerika ligt dat volkomen anders. Vooral ook omdat de cultuur in de verschillende staten volkomen anders is. Er zijn ongetwijfeld staten die graag meedoen met Trump, en er zijn staten die hem tot elke prijs tegen zullen werken. Laten we zeggen de noordoostelijke staten bijvoorbeeld, of denken Californië. Nogmaals, het is ingewikkelder dan je wel zou denken. Het is maar de vraag wel hoeveel energie hij wil steken in het uitvoeren van die malle projecten die hij heeft voorgesteld. Dan is er natuurlijk nog de aangekondigde scherpe verhoging van invoertarieven. Waarbij je denkt, ja, dat is dan in het kader van de strijd tegen China en zo. Wonderlijke idee dat China de wereld gaat domineren als we niet geweldig oppassen. Maar goed, dat is weer een ander vraagstuk wat we ook nog eens een keer uitgebreid moeten bespreken. Dat gelul over die werelddominantie. Dat is nog niet zo simpel, werelddominantie, eerlijk gezegd. Maar dat betekent hogere tarieven, betekent dat de Amerikaanse prijzen ontzettend ver omhoog gaan. Dat is helemaal geen voordeel voor Amerikanen, dat is een nadeel voor Amerikanen. Die goedkopere producten zouden kunnen kopen, maar nu gedwongen zijn om eigenlijk de duurdere Amerikaanse producten te kopen. Dus ik wil wel eens zien hoe dat dan in de praktijk uitpakt. Nog afgezien van het feit of het verstandig is natuurlijk, want ja, tegen Amerika zullen ook tegenmaatregelen worden genomen. Wij kunnen daar ook mee te maken krijgen in Europa, omdat hij de Europese Unie ook wel eens als een vijand heeft beschouwd, wat op zichzelf al zo lachwekkend stomzinnig is, dat je denkt, hoe is dit allemaal mogelijk? Dat denk je echt steeds bij Trump, hoe is dit allemaal mogelijk? En dan kom ik tot mijn eeuwig onderstreepte punt. Uiteindelijk zijn het niet de Trumpen die Hongaarse halve garen die de democratie... Het zijn de kiezers die de democratie de nek omdraaien.
Maar er zijn vandaag wel iemand die wel Amerika... Trump is wel Amerika.
Zo. Nee, Trump is de helft van Amerika. En helemaal niet een bijzonder populaire figuur. Niet waar? Dat is juist het probleem van het keuzeprobleem tussen twee personen. Dat je altijd zit met een dilemma. Ja, de ene vinden we niet geweldig en de andere vinden we ook een zak tabak. Wat dan? Wat moet je dan kiezen? Daar zie je aan wat een stom systeem het in allerlei opzichten is. Nog afgezien van het feit dat naar mijn idee die Amerikaanse president veel te veel macht heeft op een reeks van terreinen. Niet waar? Daarom zou het werkelijk een enorme zegen zijn als het huis niet in republikeinse handen valt. Maar daar valt op dit moment nog niks van te zeggen.
Waar hangt dat nog vanaf?
Ik zou toch zeggen, als je die bijeenkomst in Madison Square Garden hebt gezien van een paar dagen geleden, waar die dikke man hysterisch riep dat Harris de antichrist is, en je stemt dan toch op zo'n man, dan moet er bij jou ook een steekje los zijn. We hebben dat hele gelul van respect voor de kiezers. De kiezers hebben gesproken, het volk is zus, het volk zo. Ten eerste blijkt het Amerikaanse volk gewoon 50-50 verdeeld te zijn. Tussen namelijk democraten en republikeinen. In dit geval heeft dat door de praktische omstandigheden van het moment uitgepakt in het voordeel van de republikeinen. Maar dat betekent helemaal niet dat die andere helft dus plotseling machteloos is, niet meer mee mag doen, gedwongen zal worden om te emigreren, weet ik voor wat voor onzin. Nee, natuurlijk. Het is 50-50. Dat een helft van de Amerikanen bereid is geweest om te stemmen op een politieke crimineel waarvan ze heel goed konden weten dat hij dat is en ook was en de meest wonderbaarlijke dingen heeft gedaan die in allerlei opzichten nadelig waren voor zijn eigen natie. Nou ja, dat valt de kiezers te verwijten. Ja.
Waarom heeft Harris niet meer stemmen gekregen?
Nou ja, zo verschilt het ook niet. Het was 50-50. Ze heeft,
maar ze heeft wel verloren.
Trump, ja, ze heeft verloren. Ze heeft 2% minder stemmen gekregen dan Trump. Dus reken maar uit, het is dan toch 48-52. We doen ook altijd alsof het volk heeft gesproken. Helemaal niet. De helft van het volk, iets meer dan de helft van het volk heeft gesproken. We hebben dat gelul in Nederland ook gehad met de PVV. Het volk heeft gesproken. Nee, 23% van de kiezers heeft op de PVV gestemd. Dat wil niet zeggen dat het volk gesproken heeft.
Maar laat ik het dan anders vragen. Waarom heeft Harris niet meer stemmen gekregen?
Vanwege de erfenis van Biden.
Dat is de belangrijkste oorzaak, denk ik.
Ja, vanwege de economie van Trump in 2019. Vanwege de inflatiepiek. Wat ik zo aan beeldmateriaal heb gezien. Al die mensen in die arme, tierige Amerikaanse stadjes die je altijd te zien krijgt met van die arme tierige kleding aan in van die arme tierige supermarkten. Niet waar, die zeiden allemaal zonder uitzondering, ja, het dagelijks leven was toch wel plotseling een stuk duurder geworden. Ik denk dat dat heel zwaar geteld heeft, die inflatiepiek.
Dat is natuurlijk wat je merkt in je persoonlijke leven, dus dat ga je,
ja,
natuurlijk
precies,
ook
precies, de inflatiepiek, als natuurlijk de pindakaas plotseling 30% duurder wordt, dat is natuurlijk ontzettend vervelend als je enorm houdt van pindakaas.
Maar dan is dat dus belangrijker dan dat de democratie gaat wankelen als Trump misschien aan de macht
is. Ja,
voor die
dat, en dat kun je denk ik in bredere zin kun je zeggen, dat steeds blijkt dat een groot deel van de kiezers gereed geïnteresseerd is in democratie, democratische regels, parlementaire gewoontes, constitutionele bepalingen, wetten en voorschriften. Het kan ze allemaal geen bal schelen. Niet waar, ze denken toch in een hele simpele structuren. En dat is de reden dat de democratie het op tal van plaatsen natuurlijk op dit moment enorm moeilijk heeft. Om als de kiezers niet geïnteresseerd zijn in democratie, ja, dan zit je wel met een probleem. Als zij het niet erg vinden dat iemand die heel openlijk gezegd heeft dat hij autocratische beginselen koestert, dat hij een bewonderaar is van Poetin en ander tuig van de regel wereldwijd, ja, dan zit je wel met een probleem. Wij zitten met een groot probleem.
Hebben de democraten ook een fout gemaakt dat ze zo lang aan Biden hebben vastgehouden, dat Harris eigenlijk geen tijd had om zichzelf goed voor te stellen?
Ja, dat denk ik wel. Zo. Ongetwijfeld hebben ze die fout gemaakt, ja. Maar ja, kijk, achteraf weet je altijd, succes heeft vele vaders en de mislukking.
Nee, dat is waar, maar je zou je kunnen afvragen, stel dat ze nou meer tijd had gehad, had dat dan verschil gemaakt?
Nee, ik denk niet.
Nee.
Daarom zei ik al, ik denk dat een blanke man ook had verloren, eerlijk gezegd.
Ja. Wel jammer dat ze nog niet gesproken heeft, hè? Dat ze zo
ook
lang
omdat dat in als een punt, dat moet je natuurlijk wel aanhoren. Ik in allerlei opzichten vertolkt Donald Trump ook iets typisch Amerikaans. De lomperigheid, hè, al die irritante dikke mannen met zo'n staartje, de wansmaak, het gedoe met die geweren en zo. Al dat soort van aspecten van de Amerikaanse samenleving. Je mag het allemaal niet. Nou ja, ik kan het zeggen, want ik ben geen kandidaat in Amerika. Ja, de deplorables. Je kunt natuurlijk zeggen, dat heeft misschien Hillary de verkiezingen ooit gekost. Maar het zijn wel deplorables, ja, moeilijk. Trouwens, ook Obama heeft zich wel eens laten ontvallen, al die eikels met hun machinegeweren en hun bijbels. Hè. Dat is niet gunstig voor het functioneren van een samenleving. En ik denk zelf dat Amerika al heel lang eigenlijk van de rails gelopen is. Dat is niet iets van deze keer. Dat was het feit dat Trump überhaupt in 16 ook gekozen is. De hele ontwikkeling van de Republikeinse Partij sinds de jaren 90 of zelfs al eerder. Dat zijn allemaal factoren die ook nu weer een rol gespeeld hebben. Maar je wordt er niet opgewekt van.
Nee.
Je kunt overigens, stel voor je bent toch dol op Amerika. Het zijn mooie landschappen, van alles en nog wat. Dan kun je natuurlijk een tal van plekken waar je kunt gaan wonen, waar je niets merkt van Trumpisme. te Boston gaan wonen of in de buitenwijken van Boston, niets aan de hand. Je kunt verder in het noordoosten gaan wonen, tal van plekken waar je met Trumpisme helemaal niets te maken krijgt. Seattle, mogelijkheden, legio, dat is natuurlijk het gekke in zo'n gigantisch groot land met zo'n enorme politieke en culturele diversiteit, dat je vrij makkelijk kunt ontsnappen.
Ja. Wat gaan we dan nou
in Nederland? Nou, moet ik zeggen, als je natuurlijk in Amstelveen woont, dat je ook niet direct voortdurend met allerlei PVV-stemmers te maken hebt, neem ik aan, in Nederland.
Nee. Wat gaan we er in Europa en in Nederland van merken?
Nou, dat is eigenlijk het grote dilemma. Wat de Amerikanen zichzelf aan willen doen, moeten ze vooral zelf weten in zekere zin. Al zou het goed zijn als ze wat beter en wat verstandiger gingen nadenken over hun eigen politieke systeem, eerlijk gezegd. Maar dat zie ik helemaal niet gebeuren. Het probleem, natuurlijk de enige waarmee ik je echt medelijden moet hebben op dit moment, is natuurlijk Zelensky. En dat is met de Oekraïne.
Die feliciteerden hem wel meteen, maar dat is natuurlijk het belang voor hem.
Ja, kan moeilijk zeggen, god allemachtig is die klootzak ook nog eens een keer gekozen. Ja. Nee, dat kan niet moeilijk zeggen. Dat denkt hij wel, maar dat zal hij niet zeggen.
Nee, hij is afhankelijk van hem.
Daar ben je politicus voor. Dus ja, we moeten afwachten hoe dat precies gaat en wat voor verzonderlinge plannen Trump heeft om dit hele probleem in één dag.
Ja, want dat zei hij ja.
Hij gaat het in één dag oplossen. Dat is net als Geert Wilders die in de tijd aankondigde: als ik ooit iets te vertellen krijg, vanaf de eerste dag wordt de asielstroom gestopt. Geert, het wordt tijd dat er iets gebeurt.
Nou, dat is wel iets waar je hem op kunt afrekenen, maar de vraag is ja, bij Trump heeft het geen enkele zin om hem af te rekenen. Dat want, heeft...
Nee, het is zijn laatste termijn.
Ja, en
hij is 78.
En dat doet hem toch niks. En zijn achterban ook niet.
Nee, waarschijnlijk niet. Dat is waar.
Maar je hoopt wel dat die mensen in Oekraïne...
En daar zal Europa toch een forse stappen moeten zetten om te vermijden dat de Oekraïne opgerold wordt. Want dat is nou bepaald niet de bedoeling. Dat zou heel vergaande consequenties kunnen hebben. Daar staat tegenover dat we dat ook... Ja, ik denk dat we kunnen vermijden dat Poetin... min of meer a tempo de Oekraïne oprolt. Vergeet niet dat hij nu opereert ten koste van, ik begrepen heb, honderden mensenlevens per dag. Met hele kleine vorderingen het oostelijke deel van de Oekraïne. Luhansk en Donetsk. Dus dat wil nog niet zeggen dat je ook ondertussen zo'n beetje bij de hoogte van Lviv bent. Dat is nog weer wat anders. Ik denk sowieso misschien dat Poetin aanzienlijke strategische ambities heeft. Maar daar zou ik ook rekening aan hebben. Ik las ook zo'n stukje. Nou, dan kun je er nu ook wel met rekenen dat Poetin gewoon Estland kan bezetten. En dat er dan verder niks gebeurt omdat de NATO niks doet. Dat weet ik zo net niet. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat de NATO in zo'n extreem geval eventueel best zonder de Verenigde Staten zou kunnen opereren. Hoe lastig dat ook zal zijn. Logistiek gezien is dat een probleem, denk ik, voor de NATO. Maar ik denk dat Poetin, zeker na zijn natuurlijk militaire échec uiteindelijk, want dat is het, in de Oekraïne wel uitkijkt om Polen aan te pakken of de Baltische Republieken aan te pakken. Dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Je ziet dat naarmate ik mijn leeftijd stijgt, niet waar, neemt mijn optimisme toe. Vooral omdat al die rampen zich wellicht zullen voltrekken tegen de tijd dat ik er toch niet meer ben.
A new man, Bojangles and he dance for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, and then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out,
er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance.
U luistert naar Bontroe FM op Salto Caribbean FM van 9 uur tot 11 uur. In het eerste uur, aftotstips, digitaal nieuws en actualiteiten over kunst, maatschappij en het universum. In het tweede uur, kunstenaars in samenwerking. WRC Suriname, mensenrechten en vormen van geweld. En Nater X benadrukt dat jouw natuur jou alles biedt wat je nodig hebt.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Mijn naam is Sjane Abtots. A, B, dot, Z. Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill.